en des zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des heiligen geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Schriftlezing is vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 41 tot en met 52. Lucas 2, vers 41 tot en met 52. Terwijl wij na de lezing van de schrift zingen uit de 40ste psalm, het vierde vers. Psalm 40, het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden, in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Gemeente, beleiden wij thans ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen Bijbelgedeelte Lucas 2 en daarvan het 49ste vers. Lucas 2 vers 49, waar wij lezen, en hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Laten wij ook nu over de prediking van het woord des Heren, de onmisbare zegen des Heren, bidden. Heren, we zijn opnieuw aangewezen op uw zegen. Want zonder uw zegen zal niets ons gelukken en zal alles mislukken. Zonder uw zegen, Heere, dan is de prediking ijdel, dan is het luisteren ijdel, dan levert het ons geen vruchten op voor de eeuwigheid en dan heeft onze ziel er geen baat bij en geen profijt van. Maar als u wel wilt zegenen, als u wel door de bediening van uw Heilige Geest het woord wilt toepassen aan onze harten, en als uw woord, als u wel krachtig wilt meewerken, zodat uw woord in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing een kracht mag zijn tot zaligheid, dan nemen we van ons samen zijn ook wat mee. Dan blijft er wat hangen, dan laat het wat na, dan draagt het vrucht. Heren, mogen wij u daar ootmoedig en eerbiedig om vragen, om vrucht op de prediking, om een zegen die we meenemen, die ons bijblijft. Genade blijken van u de Heere. Ach Heere, wij zijn arm in onszelf. Misschien dat we dat nooit beseft hebben. Misschien dat we dat alleen maar met onze lippen beleiden, omdat dat eenmaal naar de goede gewoonte en naar de rechtzinnige leer die onder ons aangenomen is geldt. Maar als het nog nooit echt waarheid in de beleving geweest is, dan bidden wij u dat het echt eens waarheid worden mag. Maar inderdaad, heren, wij zijn leeg en arm en wij bezitten niets. We hebben ook niets om mee voor u te verschijnen. We hebben niets om onze ziel mee te troosten. Wij kunnen ons niet uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk ophalen. Wij kunnen onszelf niet geven, heren, de vrezen van uw naam en een leven in de gemeenschap met u. Aan ons ligt alles verbroken en in stukken en er is niets wat geheel is en niets wat voor u bestaan kan. En daarom, o God, als wij daar iets van beseffen, dan gaan we er ook wat van verstaan hoe nodig het is dat Gij in ons leven komt en werkt. Hoe afhankelijk we zijn van u, hoezeer we aangewezen zijn op wat Gij wilt werken en wat Gij in uw genade wilt geven. En dat geldt niet alleen voor mensen die nog zonder u leven, maar dat geldt ook voor al uw volk en kinderen. En zij zullen er allen wat van leren en misschien wel wat van geleerd hebben ook. Wat Gij zegt, zonder mij kunt Gij niets doen. Heren, we kunnen daar nooit diep genoeg van doordrongen raken. En het kan nooit genoeg en diep genoeg ingegrift worden in ons hart, in onze ziel. Opdat we zo zouden leren bidden tot u op te zien. Zo zouden leren alles van u alleen te verwachten. Ook in de kerkdienst, voor het preken en voor het luisteren. En in alle activiteiten die wij hier hebben. O Heren, gedenk ons dan. En zegen ons dan. En laat als wij ook vanavond weer gericht mogen worden op de borg en middelaar de Heere Jezus Christus. Onze aandacht op hem gevestigd mogen staan. En laten wij met ogen des geloofs mogen zien. Ook naar die borg 12 jaren oud. Die al wist dat hij moest zijn in de dingen zijns vaders. En die dat niet alleen wist, maar die dat ook deed. En die in die dingen zijns vaders zo volkomen was, dat er niets aan ontbrak. Heere, o wij bidden u, geef ons oren om te horen en een hart om te verstaan en op te merken, opdat wij de rijkdommen van uw woord mogen aanschouwen en opdat het ons ook tot een eeuwige zegen zijn mag. We willen u erkennen voor uw goedheid dat u ons nog onder het woord brengt, Heere. Het bewijst eens te meer dat Gij nog gedachten des vredes over ons denkt en niet des kwaads. En dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u ook op deze laatste zondag van een jaar dat bijna voorbij is, nog weer de moeite wilt nemen om ons te onderwijzen in de dingen der zaligheid en der eeuwigheid. We erkennen, Heere, uw goedheid, dat u ons dit alles nog geeft en dat onverdiend. We willen uw naam ook erkennen dat onze broeder Meijer weer in de kerk mag zijn, heren. Dat hij het aandurfde om vanavond met de gemeente op te gaan. En dat u hem zover herstel wilde schenken dat dit voor hem mogelijk mocht zijn. Zegen hem ook in bijzondere zin. En mag hij ondervinden dat het goed is om in uw voorhoven te verkeren. En dat daar gesmaakt mag worden het goede van uw huis en het vette van uw paleis. Opdat zijn ziel zich in u de Heere verblijden mag. Heere, neem ons allen genadig voor uw rekening. Wie we ook zijn. En wat onze toestand in dit leven ook is. En wat de levensomstandigheden ook zijn. U bent een God van genade en van menigvuldige ontferming. Laten we er wat van ondervinden mogen, Heere. We bidden u ook nu voor de arbeid in uw koninkrijk. Mag die arbeid ongehinderd en ongestoord voortgaan. En wilt gij mogelijkheden geven, Heere, dat uw woord gepredikt mag worden onder al de volkeren van deze wereld. Dat uw woord verbreid mag worden en dat uw woord bekendgemaakt mag worden. Ook daar waar de duisternis nog is van het heidendom. En waar de naam van de Heere Jezus Christus nog nimmer gehoord is. Mag ook daar die naam gepredikt worden, opdat ook daar uw gemeente vergaderd mag worden, Heere. Wij vragen u om uw zegen voor allen die in druk en nood verkeren. Voor allen die in zorgen zijn. We bidden u ook, Heere, voor de overheid. Onze overheid die gij gesteld hebt om ons te regeren. En voor allen die in hoogheid zijn gezeten. En die over andere volkeren regeren. En die soms gewichtige, soms diep ingrijpende beslissingen hebben te nemen. Heere, beslissingen waar soms het lot van vele mensen mee beslist wordt. En waar het leven van velen mee gemoeid kan zijn. O, wij bidden van u om wijsheid. En om gerechtigheid en om alles wat zij die geplaatst zijn in hoge posities nodig hebben. Mogen ze zich ook afhankelijk weten van u, Heere. En mogen ze in al de taken die gij hen hebt toebedeeld. Maar leren om bij u te zoeken wat zij van zichzelf niet hebben. Wees ook met onze koningin, met haar man, met hun kinderen, met het hele huis van Oranje. Versier ze met de vreze des Heren en stel hen tot een zegen ook voor ons land en voor ons volk. Heren, we bidden u dat gij genadig al onze nooddruft vervullen wilt en dat u in ontferming aan ons denken wilt. Heren, hoor ons dan uit genade in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 26e psalm en daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 26, het 6e, 7e en 8e vers. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Gemeente, als er ooit iemand geweest is in wiens ziel de woorden die we zo pas gezongen hebben geleefd hebben, dan is het de Heer Jezus Christus wel geweest toen hij voor de eerste keer in zijn leven, niet helemaal voor de eerste keer, want op zijn 40ste dag van zijn leven was hij er ook, maar voor de eerste keer bewust meegenomen werd door zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen uwer macht. Ik zei, als er ooit één geweest is bij wie dit levende werkelijkheid was, dan was dat bij de 12-jarige Jezus, toen hij ter gelegenheid van het paasfeest met zijn ouders mee mocht, helemaal uit Nazareth naar Judea, naar Jeruzalem. En als hij aan de Heer Jezus Christus gevraagd had, toen hij een jongen van 12 jaar was, hoe vind je het dat je mee mag naar de tempel? Ga je graag naar de tempel? Dan had hij met gans zijn hart gezegd, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Het huis van zijn vader, het huis waar zijn hemelse vader woonde en waar de dingen zijns vaders gebeurden en waar de dienst van zijn vader beoefend werd en waar de gemeenschap met zijn vader beleefd werd. O, wat verlangde de ziel, de heilige ziel van de Borg, ook op zijn 12e levensjaar ernaar, om mee te gaan naar de tempel. Het kon hem niet snel genoeg gaan, om zomaar eens te zeggen. Hij heeft de dagen afgeteld, nog zoveel nachten slapen, en dan gaan we op reis. Dan gaan we naar Jeruzalem. En met ongeduld heeft hij de dag verwacht dat hij zoon der wet mocht worden, bar mitzwa. En dat hij nu ook als volwaardig lid van de Joodse gemeenschap mocht meetellen en mocht meedoen ook in de eredienst. Toen hij persoonlijk onder de geboden kwam te staan, zoals dat bij de Joden gebruikelijk was. Toen hij knecht der wet ging worden. En toen ook al de verplichtingen die op de Israëlieten gelegd waren, ook op hem gelegd gingen worden. En dus moest hij mee naar de feesten. Jazeker, want de Heere had dat zo verordend. We vinden dat in het Oude Testament, in de wetboeken van Mozes uitdrukkelijk vermeld, dat de Heere duidelijk bepaald had dat hij wilde dat het volk zich voor zijn aangezicht zou stellen tijdens de feesten, tijdens één van de 3 grote feesten die elk jaar weer gevierd werden. Maar het was voor de Heere Jezus geen moeten. Het was voor hem een voorrecht en een vreugde. Jongens en meisjes, gaan jullie graag naar de kerk? Gaan jullie graag naar de kerk om te horen wat de Heere in zijn woord te zeggen heeft? Ga je graag luisteren naar de Bijbel en naar de dingen die bij de dienst van de Heere behoren? Ga je graag mee? Je hoeft er geen 65 voor te zijn om dat te weten en om dat te kunnen zeggen. En hoe wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Ook jonge mensen kunnen wel eens vreugde in hun hart hebben en graag naar de kerk gaan. Als ze het geleerd hebben dat het in de kerk om de dingen gaat waar ook zij zoveel belang bij hebben. Hoe je weer vrede kunt hebben met God. En hoe je verzoend mag worden met God. En hoe je vergeving kunt krijgen van je zonde. En hoe je een nieuw hart kunt krijgen. Als dat belangrijk voor je werd, ga je graag luisteren naar een boodschap die daarover spreekt, nietwaar? Wel nu, de Heere Jezus, hij was ook nog maar 12 jaar, ging graag naar het huis van zijn vader. Want hij wilde daar zo graag bezig zijn in de dingen van zijn vader. Het is op het paasfeest, zo wordt ons er uitdrukkelijk bij verteld. En dat was nog een heel bijzonder feest ook. Dat was eigenlijk het belangrijkste feest in de dagen van Israël. Het feest waarop ze terugdachten aan dat wonderen dat God hen uit Egypte bevrijd had. En daar hoefden ze nou zelf helemaal niks aan te doen. Helemaal niets. Dat deed hij door een hoge hand en door een uitgestrekte arm. Zij hoefden er niks aan te doen, maar ze konden er ook niets aan doen. Hoe zouden zij, slavenvolk als ze waren, ooit kans hebben gezien om onder de macht van de wrede farao vandaan te komen? Farao hield hen in zijn greep en farao had alle machtsmiddelen tot zijn beschikking. En er was geen denken aan dat zij zich ooit zouden kunnen bevrijden. Maar de Heere deed het voor hen. De Heere deed het voor hen in een weg waarin de macht van farao gebroken werd. Helemaal gebroken. Eerst werd de wil van farao al gebogen, zodat hij ze losliet, zodat hij ze inderdaad liet gaan. Al de eerstgeborenen in Egypte waren al gestorven. En toen farao ze had laten gaan, toen sloeg hij zich tegen zijn voorhoofd en hij zei: hoe kan ik zo dwaas wezen om zulke goedkope arbeidskrachten te laten gaan? En hij zette zijn leger in beweging en hij zocht de Israëlieten te achterhalen en weer gevangen te nemen. Maar dat werd zijn ondergang, want de Heere deed ze allen verdrinken in het water van de Schelfzee. En zo heeft God zijn volk bevrijd. En dat ging gepaard met het slachten van het paaslam. Dat ging gepaard met die maaltijd die ze in haast moesten eten. Vlees van dat lam, ongezuurde broden, bittere kruiden. En dat moest nu alle jaren herhaald worden. Ter gedachtenis aan wat de Heere toen gedaan had. Elk jaar moest gedachtenis gevierd worden aan de grote daden des Heeren. En de Israëlieten begeerden dat met name in het heiligdom, in de tempel, in het huis des Heeren te Jeruzalem te doen. Alleen, ook toen knaagde de verwereldlijking al aan de vormen van de godsdienst. De Heere had gezegd dat ze daar 7 dagen voor moesten uittrekken. 7 dagen het paasfeest in Jeruzalem. Maar dat was niet langer gebruik in Israël. De meesten die naar Jeruzalem gingen, ze bleven daar geen 7 dagen, maar korter. 1 dag of 3. 1 dag of 4 hooguit. Dat was de gewoonte van de feestdag geworden. En die uitdrukking zijn we ook tegengekomen in het gedeelte wat we gelezen hebben. Jozef en Maria zijn ook zo gewend geraakt aan die nieuwe gewoonte, dat ook zij er tevreden mee zijn om naar de gewoonte van de feestdag niet eens het hele feest in Jeruzalem meer mee te beleven. En ze gaan daarom samen met vele anderen eerder terug. Maar dan is Jezus er niet bij. Waar hij is, Jozef en Maria weten het niet. Hebben ze hem dan niet gemist? Ja, ze hebben hem wel gemist, maar ze stelden zichzelf al gauw gerust met de gedachte: er zijn zoveel bekenden uit Nazareth en uit de omgeving ook naar Jeruzalem gekomen. Hij zal wel in het gezelschap van de buren of van anderen vertoeven. Misschien zijn er ook wel andere jongens bij geweest die net 12 of 13 jaar geworden waren en die ook meegingen. Hij zal wel in dat gezelschap zijn. Dus ze maken zich er eigenlijk niet eens zo ongerust over. Maar als ze er 1 dagreis op hebben zitten, dan wordt het voor hen toch wel tijd om eens te gaan kijken of de Heere Jezus inderdaad wel in het gezelschap onderweg gegaan is. En ze zoeken hem bij de vrienden en bij de bekenden en bij de familieleden. Maar overal waar ze informeren, krijgen ze hetzelfde antwoord. Nee, we hebben hem niet gezien. Nee, hij is met ons niet meegegaan. Nee, wij weten nergens van. En dan beginnen ze zich toch wel zorgen te maken. Dan gaat de angst in hun ziel toch wel aan het werk. En als ze dan zoeken, dan wordt het een zoeken met angst, zoals Maria straks ook zeggen zal. Maar ze vinden hem nergens. Wat dan? Dan zit er niets anders op dan teruggaan naar Jeruzalem. En ze doen dat, maar dat kost hen opnieuw een dag. Want ze waren al een dag onderweg naar huis, dus nu een dag terug. 2 dagen lang hebben ze Jezus dus al niet gezien. En hij is tenslotte toch ook maar 12 jaar. Je kunt begrijpen dat de ongerustheid toeneemt en dat af en toe de keel van Maria dicht zit van spanning. Waar zullen we hem vinden? Zal hem toch niets overkomen zijn? En ondertussen begint hun geweten hen ook te plagen. Ze zijn zorgeloos geweest. Het is hun schuld. Hadden zij de verantwoordelijkheid niet om voor dat kind te zorgen? Hoe konden ze zo onnadenkend en zo zorgeloos zijn? En zo met die angst in hun hart en met die beschuldigingen in hun geweten komen ze dan terug in Jeruzalem. En daar zoeken ze hem. Ze zoeken hem overal. En pas op de 3e dag vinden ze hem. Waar? In de tempel. In de tempel. Verwachten ze hem daar? Misschien verwachten ze hem niet eens in de tempel. Misschien gingen ze wel naar de tempel niet omdat ze hem daar zochten, maar omdat ze ten einde raad hun nood aan God in de hemel gingen voorleggen. Zoals je eert in de tijd ook van een Hanna leest, die in de tempel kwam. In de tabernakel was het toen nog om haar ziel voor het aangezicht van de Heere uit te gieten. Zij had geen kind en ze kwam de Heere hartelijk smeken om een kind. Misschien zijn Jozef en Maria wel naar de tempel gegaan om hun ziel eindelijk voor de Heere uit te gieten en de Heere te bidden. Dat hij hen zou willen wijzen waar hun kind terechtgekomen was. Maar hoe dat ook zij, of zij hem daar zochten of dat ze hem daar niet zochten. Hij is daar wel. En als ze hem daar zien, dan zien ze hem te midden van de leraren der wet. Hij, kleine jongen, 12 jaar oud nog maar. Ja, als je 12 jaar bent, dan vind je jezelf niet zo klein, hè. Dan vind je jezelf al heel groot, maar eigenlijk ben je nog maar een jong ventje dan. En zo zat daar die kleine 12-jarige Jezus te midden van de professoren, te midden van de schriftgeleerden, te midden van de theologen van Jeruzalem. En hij was met hen in gesprek. Hij stelde vragen, zij zochten een antwoord, zij stelden vragen, hij gaf onfeilbaar een antwoord, zodat die schriftgeleerden, zodat die wetgeleerden verbaasd waren, versteld stonden van zijn inzicht, waar zij jaren op gestudeerd hadden en wat ze na jarenlange studie en onderzoekingen nog maar pas ontdekt hadden. Dat weet hij, daar heeft hij inzicht in, verborgenheden met diep ontzag te melden. Hij weet ze, hij doorgrondt ze, hij kan ze uitleggen, hij kan ze verklaren, hij kan op de moeilijkste vragen antwoord geven, ze staan versteld. En zo treffen Jozef en Maria het kind Jezus aan. Misschien dat ze op de drempel van het vertrek waarin hij zat even gewacht en geaarzeld hebben. En gewacht hebben op een ogenblik waarop zij inderdaad naar binnen konden. Of misschien heeft Maria geen ogenblik geduld meer gehad. Dat kunt u zich voorstellen. Als je 3 dagen lang naar een verloren kind gezocht hebt, dan kijk je niet naar de omstanders en dan kijk je niet naar de omstandigheden. Maar dan snel je naar binnen en dan grijp je dat kind vast en dan druk je het aan je hart. En dan ontboezem je je en je zegt, waarom hebt ge ons dit gedaan? En dat is het inderdaad, wat Maria tegen Jezus zegt. Wat is het, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Jongen, wat heb je ons nou aangedaan? Nu hebben we uw vader en ik u met angst gezocht.
Je moest eens weten wat we hebben uitgestaan aan zorgen en aan angsten toen we u kwijt waren. Het klinkt als een verwijt. Het is ook een verwijt. Het is een verwijt als zij tegen Jezus zegt, we hebben zo in angst gezeten. Want dat was de schuld van de Heere Jezus niet. Dat was hun eigen schuld. En daarom is het verwijt dat Maria de Heere Jezus maakt een onredelijk verwijt. Natuurlijk, het komt voort uit het liefhebbende moederhart. Dat is vanzelf. En daarom zat ze ook zo in de war. Omdat ze hem lief had. Daar komt het verwijt vandaan. Maar alles wat uit een liefhebbend moederhart komt is nog niet wijs. En alles wat uit een liefhebbend vaderhart komt, dat is nog niet verstandig. En dat is nog niet redelijk. Nee, het verwijt dat Maria hier haar kind maakt, dat is een onredelijk verwijt. De Heere Jezus was niet fout toen hij in Jeruzalem bleef. Want hij wilde daar blijven de volle tijd. Naar goddelijk voorschrift. En ook die 7 dagen die de Vader had voorgeschreven waren voor hem heilig gebod van zijn Vader. En als Maria en Jozef eerder weggaan, dan is dat hun fout. En dan maken zij daarin een verkeerde beweging. Bovendien, zij waren zorgeloos. Zij hadden zomaar aangenomen dat hij wel in het gezelschap op de weg zou zijn. En dat hij wel met anderen mee zou reizen. Er was geen bezwaar tegen dat hij met een paar anderen meereisde. Maar zij hadden zich ervan moeten overtuigen van tevoren dat dat zo was. Maar ze hebben in zorgeloosheid eigenlijk niet eens goed naar hem omgekeken. Wie weet waar ze bezig mee geweest zijn. Waar kunnen ouders al niet mee bezig zijn? Terwijl ze hun kinderen wat aan hun lot overlaten en verwaarlozen. Maar zo gaat dat nu eenmaal. En zo doet het ook Maria, dochter van Adam als zij is. En wat is een kenmerk voor alle nageslachten van Adam? Dat je de schuld bij een ander zoekt. Dat je de schuld op een ander schuift. Dat deed Adam ook al, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En Eva op haar beurt legde de schuld op de slang die haar bedrogen had. En zo doet Maria het ook. Zij geeft de Heere Jezus de schuld van dat ze zo lang gescheiden zijn geweest. En dat zij met haar man Jozef met angst gezocht hadden. En dan geeft de Heere Jezus antwoord. En dat is het eerste woord dat we uit de mond van de Heere Jezus in de Bijbel opgetekend vinden. En tegelijkertijd is het al een diep woord. Het is een woord met een ongekende diepte. Eerste vraag. Waarom hebt gij mij gezocht? En de nadruk moet inderdaad gelegd worden op dat woordje gezocht, wat is het dat ge mij gezocht hebt? Dat was heel niet nodig om hem te zoeken. Ze hadden, als ze nagedacht hadden, wel rechtstreeks naar de plaats kunnen komen waar ze hier tenslotte een keer terechtgekomen zijn. Rechtstreeks hadden ze naar de tempel moeten gaan. Waarom? Omdat God toch gezegd had dat het feest 7 dagen zou duren. En omdat het toch, en dan kom ik bij dat tweede gedeelte, omdat het toch duidelijk is dat hij moest zijn in de dingen zijns vaders. Dat woord dat maakt dus duidelijk dat de Heere Jezus wist hoe het zat met zijn afkomst. En wie hem dat geheim onthuld heeft. Maria zal er ongetwijfeld over gesproken hebben met hem. Maar hij weet het. En als hij het over zijn vader heeft, dan heeft hij het niet over Jozef. Niet over zijn aardse, zijn pleegvader. Maar dan heeft hij het over zijn hemelse vader. Wiens zoon hij is. En in de dingen van die vader moet hij zijn. Zo zegt hij het, op zijn leeftijd. En dan komt voor het eerst ook dat woordje over zijn lippen dat zo vaak in de schrift te vinden is. Waar de evangelisten iedere keer weer op wijzen. Dat woordje moeten. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Zoals hij later ook door Samaria moest gaan. En zoals hij bij die vijgenboom zegt, waar hij stilstaat en Zacchaeus daar tussen de takken bespeurt. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. En zoals hij het tegen zijn discipelen zegt, als hij de blindgeborene in Johannes 9 gaat genezen. Ik moet werken zolang het dag is. En zoals we van hem geschreven vinden in het 9e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. De zoon des mensen moet veel lijden. Wat zit daarachter? Waarom die nadruk op dat moeten? Daar zit goddelijk welbehagen achter. Daar zit de wil, daar zit de raad van de Heere achter. Het moet alzo geschieden, want zo is de wil des Vaders. En de Heere Jezus heeft geen andere wil dan de wil van zijn Vader. Hij heeft altijd, al de dagen van zijn leven op aarde, niet anders gedaan dan gezegd en volbracht, uw wil geschieden. Al was het nog zo zwaar, al ging het nog zo diep, al moest hij nog zo diep door de diepten heen, dan was het nog altijd niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En boven zijn leven stond geschreven het goddelijk moeten. En daar was de knecht, daar was ook de 12-jarige knecht der wet, want dat was hij toen net geworden, aan onderworpen. Daar was hij volkomen aan gehoorzaam. Hij deed zijn eigen wil niet. Hij stippelde zijn eigen pad niet uit. Hij leefde zijn eigen leven niet. Maar van dag tot dag en van uur tot uur heeft hij geleefd bij de wil van zijn Vader. Hij was immers gezonden. Gezonden met een opdracht die hij gewillig aanvaard had. We zongen ervan in de 40e psalm. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En dat leefde ook in zijn ziel toen hij op dat paasfeest opging naar Jeruzalem. En daarom moest hij, God wilde het immers, daarom moest hij zijn in de dingen zijns vaders. En wat zijn die dingen zijns vaders? Nou, daar is de tempel vol van. Daarom moest hij zijn in de dingen zijns vaders. En wat zijn die dingen zijns vaders? Nou, daar is de tempel vol van. De eredienst en met name op de dagen van het Pascha. Als daar het paaslam geslacht wordt. Als daar het offer op het altaar gelegd wordt. Als daar het bloed vergoten wordt. Als daar de wierook opstijgt ter uren van het gebed. Als daar de zegen door de priester op het volk wordt gelegd. Als al die dingen plaatsvinden in de voorhof en in het heilige. Als dat grote werk der verzoening zichtbaar voor ogen gesteld wordt. En als de wet van het oude verbond uitgebeeld wordt zonder bloedstorting, geschiet er geen vergeving. Dan zijn dat de dingen van zijn Vader. Alles wat er in het heiligdom gebeurt en waar alles spreekt van een heilig God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, maar waar alles ook spreekt van de barmhartigheden Gods, dat de Heere nu omziet naar een schuldig volk en dat de Heere een weg geopend heeft opdat schuldigen en zondaren weer vrede zouden kunnen vinden en verzoend zouden kunnen worden met God. Dat alles wat er in de tempel en met name op het paasfeest spreekt van de verlossingen Gods en van het heil dat de Heere bereid heeft aan een volk dat onder de macht en de heerschappij van zonde en dood verkeert. Want dan wordt Egypte en dan wordt de dienst van Farao een symbool, een teken van de dienst waarin elk mensenkind onderworpen is aan de zonde en aan de heerschappij van de mensenmoordenaar van den beginnen. En als dan de tempel en de dienst des Heren in de tempel spreekt dat er verlossing is, dat de Heren de deuren der gevangenis openzet en dat de Heren genade bewijst aan ellendigen, dan zijn dat de dingen zijns vaders. En daar wil, daar moet de zoon des mensen in bezig zijn en hij begeert ook niet anders. Gemeente, als hij zo in deze dingen bezig is, ach, dan moet u hem ook op de leeftijd, die jeugdige leeftijd van 12 jaar, niet alleen maar zien als een Joodse jongen die nu voor het eerst mee mag naar de tempel en waar hij zich op verheugd heeft en wat hij spannend vindt en wat hij mooi en aantrekkelijk vindt, maar dan moet u hem zien als de borg die God gegeven heeft in de plaats van zijn volk. Dan moet u hem zien als die borg en middelaar die gekomen is om al de gerechtigheid Gods te volbrengen. Dat begon hij niet te doen toen hij op 30-jarige leeftijd openbaar onder het volk begon te arbeiden. Nee, vanmorgen zagen we dat hij de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. En waarom moest hij de ganse tijd van zijn leven lijden? Waarom begon dat al toen hij als klein kind moest vluchten naar Egypte? En waarom was het al vernedering toen hij moest wonen in Nazareth? Omdat van het allereerste begin af de toorn Gods op hem rustte vanwege de zonde die hij op zich genomen had. En hij moest de hele weg, de hele lijdensweg afleggen, omdat hij nooit één ogenblik in zijn leven niet de borg en zaligmaker van zijn volk was. Hij moest dat hele leven opnieuw leven en hij moest al die dingen meemaken, omdat hij waarachtig middelaar en borg voor zijn volk zou zijn. Zie hem dan zo ook als hij aan de hand van vader Jozef meegaat naar Jeruzalem. En als hij met de andere pelgrims onderweg zingt, dat lied wat ze in Nazareth al hem voorgezegd hadden. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dan zegt hij het, en er is er nog nooit een geweest die het zo gezegd en die het zo gezongen heeft. Kom, ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. U had hem eens moeten horen zingen, de 12-jarige Jezus, met zijn volle ziel, met de volle overgave van zijn hart aan de dienst van de Heere. Nu mag ik in de dingen mijns vaders bezig zijn. Maar u moet hem voor alle dingen zien als de borg van zijn kerk. Hij gaat daar en hij draagt de ongerechtigheden van zijn volk. God heeft dat op hem gelegd. Hij komt daar om onderwezen te worden in de dingen van zijn vader. En dan weet hij het, juist omdat hij dat borgbewustzijn heeft. Dan weet hij het als het paaslam geslacht wordt. Dat is de weg die ik moet gaan. Ik ben straks dat lam dat geslacht moet worden en dat zijn bloed moet geven. En hij is gewillig en bereid ook op dat ogenblik om opnieuw te zeggen, nu hier in het huis van zijn vader, zie, ik kom om uw wil te doen. En dan gaan Jozef en Maria weg na 3 dagen, maar Jezus blijft juist daarom, omdat hij niet anders begeert dan de wil van zijn vader te doen. En niet anders begeert dan daar in het heiligdom te aanschouwen, de schone dienst. Maar die voor hem zo'n harde dienst zal zijn. De schone dienst des Heren, want het is een dienst van verzoening. Maar voor hem is het de dienst van verzoening door voldoening. En zal zijn kerk ooit kunnen zeggen, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dan moet hij dat lied en die belijdenis voor hen mogelijk maken. door in de dienst des Heren, door in de dingen des Heren bezig te zijn. Niet alleen nu, 12 jaar oud, maar ook straks. En ze zouden het weer kunnen horen van zijn lippen, maar misschien dat ze het dan beter begrepen hebben. Ook aan het kruis zal hij hetzelfde zeggen. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Ook als hij zijn leven aflegt, ook als zijn bloed begint te stromen, ook als de schuld van zijn volk aan hem bezocht wordt, ook als de gramschap Gods op hem gelegd wordt en hij begint neer te zinken in de diepten der duisternis, dan is het nog datzelfde eerste woord wat hij gesproken heeft, of wat we van hem, van zijn lippen in de Bijbel terugvinden. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zo heeft de Heere Jezus dat paasfeest in Jeruzalem beleefd. En zo heeft hij het beleefd dat hij borg voor zijn kerk zou zijn. Weet gij het niet? Gemeente, weten wij het al? En is dat al een heilrijke wetenschap voor ons geworden? Dat er een borg is die het op de 12e dag, op de 12e levensjaar al getuigd heeft, en die het al de jaren van zijn leven waargemaakt heeft, dat er een borg is die altijd door in de dingen zijns vaders was, in de dingen die bij God te doen zijn om de schuld van zijn volk te verzoenen. Heeft het ons al wat te zeggen gehad dat die borg een gewillige en een volkomen en een gehoorzame borg geweest is, die niets nagelaten heeft, maar die altijd weer de weg gegaan is die zijn vader hem wees en gedaan heeft de wil van zijn vader? Wist Maria dat nou echt niet? Had zij dat nou echt niet kunnen weten ook? O, zij vergat het, maar wat een zegen dat hij het nooit vergeten is. Wat een zegen dat hij er altijd aan gedacht heeft, wat hij tenslotte kwam doen op deze aarde. Dat hij niet voor zichzelf kwam, dat hij niet voor zichzelf leefde, maar dat hij kwam om de dingen van zijn vader te doen. Dat hij kwam, en dat was de wil zijns vaders, om zondaren zalig te maken. Dat was de wil van zijn vader, om het verlorene te redden, om de schuld op zich te nemen, om de straf, de ganse straf te dragen. En hij heeft het nooit vergeten. En hij is nooit onnadenkend geweest. Altijd, altijd doorleefde dat in zijn ziel. Zie, ik kom. En daar ligt nou het volkomen werk van de Heere Jezus in verankerd, omdat hij dat altijd bij zich had, en nooit zijn eigen eer gezocht heeft, en nooit gezocht heeft hoe hij aan dat hevige van het lijden kon ontkomen, maar altijd weer de dingen zijns vaders voor de ogen had, omdat hij zo een volkomen zaligmaker is geworden. Daarom is er voor het ganse volk van God ook zekerheid der zaligheid. Het ligt in hem. O, als het nou eens van Maria afhankelijk geweest was. En zij was nog wel een van de beste. Een van de allerheiligste. De begenadigde onder de vrouwen. En je zou jezelf met haar niet eens kunnen en willen vergelijken. Maar als het eens van Maria afhankelijk geweest was, er zou niets van terecht gekomen zijn. En van Jozef, er zou niets van terecht gekomen zijn. En van Petrus straks, ik ken die mens niet, er zou niets van terecht gekomen zijn. En van wie dan ook, ach, noem ze maar op en sluit u zelf er maar bij in. Als het van u zou moeten afhangen, het was hopeloos. Hopeloos, want hoe vaak zijn wij nou in ons leven bezig geweest in de dingen Gods? Hoe vaak is ons leven daar opgericht? Hoe vaak, of moet ik zeggen, hoe zelden, hoe weinig? De dingen Gods, de dingen die met onze zaligheid te maken hebben, de dingen waar de eer van de Heere van afhankelijk is, de dienst der verzoening, het onderzoek in Gods woord en in zijn getuigenissen met een biddend hart, het vragen naar de Heere en naar zijn genade, het bezig zijn in de heilgeheimen van Gods woord. Wat komt daar in ons leven van terecht? En afgedacht nog van onze zorgeloosheid, en afgedacht nog van onze nalatigheid, afgedacht nog van al die kwalen en al die gebreken die er bij ons zijn, als het gaat om het zijn van het paaslam. Wie van ons kan daar dan aan voldoen? Wie kan het lam zijn dat de zonde der wereld wegneemt? Ach, het zou een hopeloze zaak zijn als God zijn zoon niet in deze wereld gezonden had. En het zou ook een hopeloze zaak zijn als de Heer Jezus Christus niet altijd geweest zou zijn in de dingen zijns vaders. Als hij net als Maria ook gewoon genoegen genomen had met een periode van een paar dagen in Jeruzalem. En als hij net als Maria ook zorgeloos geweest zou zijn. En net als Jozef onnadenkend gehandeld zou hebben. Het zou alles mislukt zijn en er zou geen zondaar behouden worden. En we zouden allen gebleven zijn onder de greep en de heerschappij van de farao uit de hel. De vorst der duisternis. Het zou nooit paasfeest geworden zijn. Er zou nooit bevrijding en verlossing zijn voor niet één van Adams nageslacht. Maar nu hij het toen en altijd door gezegd en betuigd en beleefd heeft, dat hij moest zijn in de dingen zijns vaders, nu heeft zijn vader daar als antwoord ook op gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dat zei de vader niet alleen bij zijn doop, toen hij ook de schuld van zijn volk weer op zich nam. En dat zei zijn vader niet alleen bij de verheerlijking op de berg. Toen hij ook getuigenis gaf van zijn bereidwilligheid om de uitgang te Jeruzalem te volbrengen. Toen zei zijn vader het ook. De leidende knecht. De zaligmaker die zich ging vernederen en die altijd door in de dingen zijn vaders wilde zijn, was de zoon van zijn welbehagen in wie de vader al zijn welbehagen had. Maar de vader heeft dat ook getuigd op Golgotha. Toen hij daar aan het vloekhout ook in de dingen zijns vaders was, bezig in de dingen die bij God te doen zijn, om de schuld van zijn volk te verzoenen. En toen hij zo het hoofd boog en de geest gaf nadat hij geroepen had, het is volbracht. Toen gaf de vader getuigenis. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En hoe getuigde de vader dat? Toen hij als met zijn vinger dat voorhangsel van boven naar beneden scheurde. En toen hij die aardbeving zond waardoor de rotsen bewogen werden en waardoor de graven geopend werden. En waardoor de lichamen van ontslapen heiligen opgewekt werden. En met name toen hij op de morgen van de derde dag zijn zoon opwekte. Gij zijt mijn zoon. In de welke ik me welbehagen heb. U bent altijd door bezig geweest in de dingen des vaders. En u hebt volkomen gehoorzaamd en volkomen genoeg gedaan. En daarom, o mijn geliefde zoon, ik geef u toestemming om op te staan uit het graf. De zonde en de dood hebben geen vat meer op u. Sta op in dat nieuwe leven waartoe ik u opwek. En zo heeft de vader zijn goddelijke goedkeuring gehecht aan het werk van de zoon, wat hij als 12-jarige deed en wat hij de ganse tijd van zijn leven heeft verricht. Nou, en van hem is het dan afhankelijk. En wat is nou nodig? Niet anders dan een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. Niet anders, niet meer, maar ook niet minder. Een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. Een geloof dat met al de zonden en met al de schuld en met al de ongerechtigheid nergens anders meer heen vlucht, maar naar hem vlucht. Naar hem toe. om het bij hem te mogen brengen en het aan zijn voeten te mogen neerleggen en hem te bidden zoals in Hiskia bad: wees gij mijn borg, wees gij, Heere Jezus, mijn borg. Ik moet bekennen en belijden dat ik zo weinig in de dingen des vaders ben bezig geweest. En in mijn natuurstaat was ik er nooit in bezig. En had ik er geen lust in. En zelfs na ontvangen genade, toen de dingen toch een beetje anders begonnen te liggen in mijn leven, en toen ik geestelijke dingen ging waarderen, en toen ik de nood van mijn ziel ging onderkennen, ook na ontvangen genade is er zoveel blijven liggen. En kan ik niet getuigen dat ik bezig geweest ben in de dingen Gods. En heb ik mijn ziel menigmaal verwaarloosd. En heb ik de eer van God weer niet bedoeld en gezocht. En heb ik mezelf weer gezocht en mezelf in het middelpunt geplaatst. En kan ik me terugvinden in die Maria en Jozef die menigmaal de Heere uit het oog verloren hebben door zorgeloosheid en wat dan ook. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, maar Heere, wees gij nu mijn borg. En neemt u nu al die zonden van bedrijf en van nalatigheid maar van mij weg. En was mij in uw bloed. Ik heb het begrepen uit het evangelie dat u een algenoegzame borg en middelaar bent. U was dat al toen u als 12-jarige naar de tempel ging. U was de enige in heel Jeruzalem die met hart en ziel daar in de dingen Gods bezig was. En Heere, toen hebt u het ook voortgezet in de ganse weg van uw leven. Het was een lijdensweg en aan Golgotha's kruis, waar u uw ziel uitgestort hebt in de dood. Heere Jezus, laat uw bloed mij reinigen van al mijn zonden. En wilt gij mij wassen en wilt gij mij vernieuwen en wilt gij mij heiligen. Kent u die werkzaamheden en die worstelingen aan de troon van de genade, aan de voeten van de gezegende borg en zaligmaker, die toen en op Golgotha en nu nog aan de rechterhand zijns vaders bezig is in de dingen zijns vaders, om een volkomen verlossing te bereiden voor alle die in hun zonden en ellende tot hem zich wenden. Maar dan ligt daar in dat werkwerk van de Heer Jezus Christus niet alleen de verklaring van zijn borgtocht, maar dan ligt daarin datgene wat de Heere Jezus tegen Maria gezegd heeft. In dat voorbeeld wat hij nagelaten heeft, inderdaad ook iets waar Gods kinderen zich aan moeten spiegelen. Anders gezegd, waaraan zij gelijkvormig dienen te worden. Is dat ook niet het werk van de Heilige Geest? En begeert u dat ook niet, kind des Heren, om zijn beeld te mogen vertonen? Om niet alleen vergeving van zonde te ontvangen en verlossing van alle ongerechtigheid en rechtvaardigmaking en vrijspraak, maar om ook in de weg van levensvernieuwing en heiliging den beelde zijn zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Dat is toch ook een element uit de Bijbelse boodschap. Om dat beeld van Christus te mogen vertonen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En als hij het dan zei, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dient dat dan ook niet het getuigenis te zijn van allen die zijn verschijning hebben lief gehad? Legt de Heere dat dan niet in het hart, die begeerte om geestelijk te zijn, die begeerte om in de dingen des Heren bezig te zijn? Heeft hij dan niet een voorbeeld nagelaten? En is het niet het werk, onder andere het werk van de Heilige Geest, om die bereidheid en die gewilligheid te werken? In onze Heidelbergse catechismus beleiden we dat al direct in het begin. Dat de Heilige Geest mij gewillig en bereid maakt hem voortaan te leven. Gewillig om de Heere te dienen. Gewillig om de eer des Heren te zoeken. Nee, dan hoeft dat niet op dezelfde manier als de Heer Jezus, want hij deed dat als borg. Zo niet. Maar dan toch wel dan toch wel in die zin dat wij uit waarachtige dankbaarheid onszelf als een levend dankoffer hem begeren op te offeren. Hoe staat het met deze dingen in uw leven? Hoe staat het met uw spreken? Hoe staat het met uw zwijgen? Hoe staat het met uw bidden? Hoe staat het met uw onderwezen worden? Hoe staat het met uw liefhebben? Met al die dingen die bij de dingen des vaders horen. Heb er nou geen vrede mee. Met de constatering dat er zoveel aan ontbreekt. Dat kunnen we constateren en dan nog gewoon verder gaan. En zeggen een mens is maar een mens. En als God het niet geeft, dan is het er niet ook. Maar dat is de conclusie niet die we mogen en moeten trekken. Heb er geen vrede mee als wij moeten zeggen, Heere, wat ontbreekt er nog veel aan. Maar laat dat dan eindigen in de verzuchting. Heere, geef meer en rijkere bediening uit uw Heilige Geest. En maak die borg en zaligmaker dierbaarder voor mij. En druk zijn beeld af in mijn ziel. O God, u bent het waard. Dat ik bezig zou zijn in de dingen des Heeren, in de dingen des Vaders. Smeek dan om meerdere genade. Opdat we mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Maar ik ben al te haastig naar het tweede deel van onze tekst overgestapt, gemeente. Het tweede woord van de Heere Jezus, waarin hij spreekt over bezig zijn in de dingen zijns vaders. Ik deed dat expres omdat ik meen dat dat het belangrijkste is. Dat gaat over zijn werk. En over zijn verdienst en over zijn borgtocht en over de zaligheid die hij al dus verworven heeft. Maar er ligt hier ook nog een stukje onderwijs in dat eerste wat hij zegt. Dat woord speciaal aan Maria, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Ja, ze hebben hem gezocht omdat ze hem kwijt waren. En ze maken Jezus, Maria tenminste, maakt Jezus een verwijt dat zij elkaar zijn kwijtgeraakt, alsof dat de schuld van de Heere Jezus was. Maar was het niet hun eigen zorgeloosheid? En nu was het ongetwijfeld een zware beproeving, ik toonde u dat zo pas al, voor Maria en Jozef toen zij hem 3 dagen misten. En daarom was het een zware beproeving. Omdat er ook een gewetensconflict bij ons stond. En ze zegt dat wel niet als ze de Heere Jezus ontmoet heeft. En ze doet dan wel net alsof het zijn schuld is, maar van binnen weet ze wel beter. En dat hebben ze misschien ook wel tegen hen gezegd. Toen zij aanklopte bij vrienden en bij familieleden, is Jezus soms hier, is hij met jullie meegereisd? Nee, bij ons niet, maar ben je hem dan kwijt? Mens, hoe kun je nou toch je kind kwijtraken? Dan had je het... En zo zijn er wel verwijten geweest, en als ze niet tegen haar gezegd zijn door anderen, dan heeft haar eigen geweten het wel gezegd. Maria, hoe kon je dat nu doen? En daar heeft ze strijd mee gehad. Maria, hoe kon je zo zorgeloos zijn? Hoe kun je zomaar denken, hij zal wel met die of met die meegaan? O, wat heeft ze een gewetensconflict en een strijd gehad. En ze zegt het inderdaad ook, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Want nou moet je eens indenken dat hij zoek geraakt is. Nou moet je eens indenken dat hij omgekomen is. Wat voor gedachten komen er niet in een moederhart op als haar kind 3 dagen kwijt is en hem nergens vinden kan? Dan moet je eens indenken dat de duivel hem misschien wel heeft laten doden. Dan moet je eens indenken, Maria, dat kind dat God aan uw zorgen heeft toevertrouwd. O, zou God nu mijn zonden aan mij op deze manier bezoeken? En dan komen de zelfbeschuldigingen. En dan komt de benauwdheid in de ziel. En zo kan dat ook zijn in het leven van Gods volk. Zo kan dat zijn en zo komt het ook voor. Je bent de Heere kwijt. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Hoe komt dat? Dat je de Heere bent kwijtgeraakt. Heb je dat wel eens nagegaan? Is er wat gebeurd in je leven? Ben je zorgeloos geweest? Waren er momenten dat je onnadenkend leefde? En dat je er niet bij stilstond dat je zo afhankelijk bent van de Heere? Dat je zo afhankelijk bent van zijn tegenwoordigheid en van zijn genade en van de blijken van zijn goedheid en van zijn liefde? Konden we het zonder hem stellen? Maria en Jozef konden het kennelijk zonder hem stellen een hele dag. Ze konden het kennelijk zonder hem stellen, terwijl ze hun geweten gerust stelden. Oh, hij zal wel met die of die zijn meegegaan. En zo gebeurt het in het leven van mensen die de Heere toch vrezen, dat ze het weer zonder hem stellen. En zonder hem verder gaan. Zorgeloos worden ze. Ze gaan op in de aardse dingen. Ze hebben misschien zoveel gesprekstof met anderen. Misschien dat Jozef en Maria dat ook wel hadden. Dat ze over de tempel en wat ze daar meegemaakt hebben en over de toespraken van de priesters die ze gehoord hebben en ik weet niet wat allemaal meer, zo druk gesproken hebben met andere pelgrims, dat ze geen eens erg in hun kind, in de Heere hadden. Wel nu, zo kan het gaan dat een mens zo druk is, zelfs met godsdienstige dingen, dat hij er geen erg in heeft. Dat hij de Heere intussen kwijtgeraakt is. Dat de band met hem gebroken is. En als je er dan achter komt, en als je het dan gaat beseffen en gaat ontdekken en de pijn erover gaat ervaren, dan weet je niet waar je hem zoeken moet. Als de bruid in het hooglied in haar eigen achteloosheid er de oorzaak van was, dat de bruidegom wegging en ze dan te laat tot de ontdekking komt wat ze gedaan heeft, toen ze tegen hem zei, ik heb mijn rok uitgetogen, ik ben al naar bed, ik sta niet meer op. Dan gaat ze naar de deur en dan vindt ze doet ze de deur open, maar ze vindt hem niet meer. En dan zoekt ze, maar dan vindt ze hem niet en dan krijgt ze een pak slaag van de wachters in Jeruzalem. En zo raakt ze gewond, maar ze vindt hem niet meer. O, wat een verschrikkelijke ontdekking. Als een mens dat gaat doen, dat hij door onachtzaamheid en zorgeloosheid en geestelijke traagheid en luiheid de Heere kwijt is. Leest u het eens na in de Heilige Oorlog van Bunyan. Dat Immanuel de stad uitgegaan is en als ze het dan gaan ontdekken, wat een smart en wat een verdriet ze dan beleven in de stad mensenziel. Dan komt het zelfverwijt. En de Heere heeft intussen ook oorzaak gevonden om zich terug te trekken. En als u daar niets van weet, als u van deze oefeningen en werkzaamheden niets weet, dan is het één van tweeën. Of u weet helemaal nergens van. Of u bent zo'n beste, zo'n uitstekende christen, dat er aan u niks mankeert. Maar ik denk dat degene die het in waarheid van de Heere leren, en die stof en as zijn, die tot geen goed in staat zijn in zichzelf, maar tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn, en als een schaap de herder uit het oog verliezen, dat die er toch wel wat van weten. Tijden in hun leven, zoals Job het zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dan komt het op zoeken aan. Zoeken met angst in de ziel vaak. Met angst dat de Heere zich misschien niet meer laat vinden. En je hebt het nog verdiend ook dat hij zich zou verbergen. Want dat hij zich teruggetrokken heeft, dat is niet omdat hij daartoe het initiatief nam, maar omdat er voor hem en voor zijn genadebediening geen plaats meer was. En we gaan zoeken met vrees in het hart. Vrees dat het misschien nooit meer goed komt. Vrees dat we het buiten de Heere zullen moeten stellen. Vrees dat de Heere nooit meer van ons weten wil. Vrees dat het misschien vroeger ook nooit wat geweest is. Vrees dat we ons van alles hebben wijsgemaakt en dat we onszelf wat hebben ingebeeld. We hebben u met angst gezocht en waar zoeken we dan nog? dan zoeken we vaak ook op verkeerde plaats. Dan zoeken we het hier en dan zoeken we het daar. Waar moeten we hem dan zoeken? Waar is hij dan? In het avondmaalsformulier staat dat. Als ons gewezen wordt op de plaats waar hij echt te vinden is. Aan de rechterhand zijns vaders. Daar waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Daar waar hij nog bezig is in de dingen zijns vaders. Want laat het dan zo zijn dat zijn volk door achteloosheid en zorgeloosheid menigmaal in het duister verkeert. Laat het dan zo zijn dat zij de Heere reden geven om niet meer naar hen om te zien. Laat het dan zo wezen dat zij het zich waard gemaakt hebben dat de Heere nu ook zijn aangezicht zou verbergen en de blijken van zijn liefde voor altijd zou inhouden. Hij is zo niet. Zo is hij niet. En al zegt hij het tegen Maria, waarom hebt u mij gezocht? U had me hier kunnen vinden en u wist het toch wel. Ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Dan is dat wel een woord van verwijt, maar dan is dat een verwijt van zijn borgtochtelijke liefde. En dan gaat hij straks mee met zijn ouders. En dan is hij een onderdanig en daarin is hij ook bezig in de dingen zijns vaders. Maar dan is het vooral zijn liefde waarmee hij de zijnen en ook Maria en Jozef lief gehad heeft. Die hem doet vasthouden. En die hem opnieuw laat zorgen. En die hem opnieuw genade gaat doet bewijzen. En die hem opnieuw aan zijn ouders en aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. De blijken van zijn gunst gaat geven. Waar zoeken we hem dan? Daar waar hij te vinden is. Daar waar hij aan de rechterhand van zijn vader nog altijd leeft. Om ook voor zorgelozen. Om ook voor onnadenkende. Om ook voor Jozefs en Maria te bidden die de Heere kwijt zijn geraakt. Waar hij als die getrouwe herder toch ook nu nog blijft zorgen voor die schapen die onbedacht de herder uit het oog verloren hebben. Hij vindt ze weer. Hij brengt ze terug. En hij brengt ze straks ook veilig thuis. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Oh, de benauwdheid kan groot zijn. En de vrees, de Heere heeft me verlaten en de Heere heeft mij vergeten, kan oprijzen in de ziel. Maar als hij uit grondeloze ontferming weer tot het hart komt, dan zegt hij, zou ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet meer ontfermen over de zoon van haar schoot, en ofschoon deze vergaat, zo zal ik u nochtans niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor mij. En als het dan is met zelfbeschuldiging, en als het dan is met een benauwd en een geprangd gemoed, en als het dan is met een beschuldigend geweten, ik heb het aan mezelf te wijten dat ik hem kwijt ben, blijf hem toch zoeken. Want hij wil van u gevonden worden. Blijf hem toch zoeken, want hij heeft gezegd, wie zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Amen. We zingen Psalm 69, het 13e vers.
Thank you.
Laten wij nu samen de Heere danken. Heere, we willen uw grote naam erkennen voor het voorrecht dat wij ook dit evangelie mochten horen. En dat u ook op deze zondag nog weer tegemoet getreden zijt met de boodschap van uw genade. De gewilligheid van de borg mocht uitgestald worden. Hij wilde niet anders dan zijn in de dingen des vaders. En dat heeft hij gedaan en dat doet hij nog, o Heere Jezus Christus. Gij zijt die volkomen zaligmaker en aan uw werk ontbreekt niets. Het behoeft geen aanvulling in welke vorm dan ook. Het is volmaakt, het is volbracht. En wij bidden u, o Heilige Geest, dat gij als de toepasser van dat verworven heil nu wilt komen om het aan onze harten te heiligen. En door uw genadewerk, door uw onwederstandelijk werk, gesloten harten te openen. En uw volk en kinderen te oefenen in de verborgenheden van het geloof. Opdat zij verstaan mogen, Heere, wat dat werk van de Heere Jezus Christus voor betekenis heeft. Maar opdat zij ook zijn beeld gelijkvormig gemaakt mogen worden. Om meer en meer in hun leven bezig te zijn in de eeuwige dingen. Heere, we bidden u voor hen die u zijn kwijtgeraakt. Door zorgeloosheid, door achterloosheid. En het kan zo spoedig gebeuren. We zijn ook mensen die nergens voor deugen, Heere. We zijn ook mensen die u moeite maken met onze zonden. En meest nog met onze zonden van nalatigheid. Dan kunnen we u weer missen. En dan kunnen we het weer zonder u stellen. En dan hebben we weer genoeg aan onszelf. En dan gaan we weer op in de wereld. En dan zitten we weer volop in onze godsdienst. Maar alleen maar in de godsdienst en niet in de dienst, de waarachtige dienst des vaders. O Heere, we moeten iedere keer weer met schaamte ontdekken dat wij ook van die dolende schapen zijn die de herder uit het oog verliezen. Maar wilt u nog terechtbrengen? Wilt u nog bij u terugbrengen, Heere? Wilt u zelf nog uitgaan om te zoeken en zalig te maken? En wilt gij uw genadewerk voortzetten en volbrengen? Uw naam tot eer, Heere, heb dank voor uw bemoeienissen. Zegen ons nu ook, ook het verdere van deze dag en ook aan de dag van morgen. En als wij dan ook aan de avond van de dag van morgen nog samen hopen te komen, kom dan ook in ons midden, Heere, met het woord van uw genade. En spreek ook voor die laatste keer in dit jaar nog tot ons hart, tot ons geweten, opdat ook aan de avond van morgen uw koninkrijk nog zou mogen worden gebouwd. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het 8e vers van Psalm 119. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.